Goedemorgen, gemeente van onze Heer Jezus Christus, gemeenteleden en gasten in de kerk. Of u en jou die buiten dit kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze dienst is dominee Oskamp uit onze buurgemeente Waverveen. Vanavond is er om 6:30 een tweede dienst met als voorganger dominee Vasthout uit Middelharnis. We hopen elkaar dan ook weer te ontmoeten, wetende dat God ons roept en ook dan tot ons wil spreken. Straks na de dienst is er weer gelegenheid van koffie drinken en elkaar te ontmoeten in de roeping. Aansluitend hierbij kunt u luisteren naar Marcelis Hellendoorn van de stichting Bijbelsteunt SBE, u weet wel, van de zendingsbussen. En die gaat ons vertellen over het werk wat zij doen, evangeliseren op consumentenbeurzen. Vanavond zal een delegatie van de kerkraad een dominee gaan horen en spreken. Morgen maandag 3 februari vergadert de kerkraad om 8 uur hierover. Op datzelfde tijdstip is er in de roeping gelegenheid om mee te bidden over het beroepingswerk. En natuurlijk is het gebedsmoment van harte aanbevolen. Morgenavond is er ook weer het maandelijkse in de kerkelijk gebed van de Venen. Ditmaal in het gebouw van de weg boven de karwei vanaf 19:30. In de afgelopen week ontvingen wij een vernieuwde solvabiliteitsverklaring, moeilijk woord. Dit na een gesprek met het klassikale college van het beheer van de PKN in december. In deze nieuwe verklaring wordt toestemming gegeven voor een fulltime predikantsplaats. Voor onbepaalde tijd. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Maar nu is het ook aan ons als gemeente om dat ook in het geefgedrag te laten merken. En dat raakt meteen ook de volgende mededeling. Vanaf maandag 3 februari kunt u het jaarboekje met daarin de verwachte jaarrekening van 2024 en de begroting van 2025 in uw mailbox of in uw brievenbus verwachten. Daarmee vragen wij uw toezegging voor de kerkelijke bijdrage van dit jaar. Graag uw aller medewerking ook hierbij. Dan nog een hele belangrijke oproep van het vrouwencontact voor de stamppotavonden, want er worden nog hulpen en koks gezocht voor de beide avonden, 7 en 14 februari. U kunt zich nog opgeven bij Annemieke Treur. En opgave voor de maaltijd zelf, om mee te eten, kan uiterlijk morgen 3 februari. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer en als tweede voor project 1027, op deze zondag voor het werelddiaconaat. En de opbrengsten van de zendingsbussen aan de uitgang zijn, zoals al verteld, bestemd voor de Stichting Bevordering Evangelisatie. Ze zijn aanwezig op diverse beurzen in Nederland met een evangelisatiestand en proberen daar de Bijbel onder de aandacht van de mensen te brengen. Voor wat nog gaat komen geldt verder, zo de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is lied 299 uit Weerklank. Dit hebben de kinderen van de Julianenschool geleerd. Het betreft het Onze Vader. Het gebed dat de Heer Jezus aan zijn discipelen leerde. Dat mogen wij nu nazingen in het besef dat we dan tegelijk ook bidden. Niet alleen zingen, maar ook bidden. Het zou kunnen zijn dat het bij de organist dat die in twee gedeeltes staat, maar we zingen het in één keer door. We zingen dus lied 299 en we wensen elkaar hier, thuis of elders, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader in Christus Jezus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zetten we deze dienst voor door met elkaar te gaan zingen uit Psalm 140. Psalm 140 en daarvan de versen 1 en 4. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des wreedaards handen, voor dwinglandij en woest geweld. En wat er verder volgt in de versen 1 en 4 van Psalm 140. Stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan en zingen we daarna uit Psalm 143, het tweede vers. Psalm 143, vers 2, na de lezing van de 10 geboden en de samenvatting zoals de Heer Jezus die ons geleerd heeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei tegen een wetgeleerde die vroeg wat is het grote gebod in de wet. Hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Moedig ons in het gebed voor de Heer en bidden we om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, u bent de schepper van deze wereld, de koning. U bent ook de rechter. Daar zongen we ook van. Want wie zal voor u bestaan in het gericht? Heer, dat maakt ons direct ook heel klein voor u. Als we tot ons door laten dringen wat dat betekent. Dat wij voor u niet kunnen bestaan zoals we zijn in onszelf. Dat zelfs ons hart ons aan moet klagen. Ook als we uw geboden zojuist gehoord hebben. Dan moeten we u belijden dat wij daar in schuldig staan tegenover u. Vanuit onszelf. Heer, dan bidden wij u, wees ons genadig. Vergeef ons onze zonden. En zie ons aan in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En laat dat alles uit de weg geruimd worden. Laat ons hart en leven, ons geweten gereinigd worden. Opdat er niets tussen ons en u in zal staan, ons in de weg zal staan om uw woord te ontvangen. Heer, we mogen u danken dat u in uw woord niet alleen als rechter bekend maakt, maar ook als redder. Die blijde boodschap dat u, Heer Jezus Christus, in deze wereld wilde komen om het verlorene te zoeken en te redden. Heer, wat een onbegrijpelijke daad van liefde is dat van u. En daarin openbaart u wat in uw hart is. Dat u niet wilt dat enige van ons verloren gaan. Maar dat wij alle tot bekering komen, behouden worden. Heer, geef dat we zelf dat ook graag willen. En natuurlijk willen we dat graag. Maar soms willen we dat wel aan de ene kant, maar aan de andere kant willen we ook nog zoveel anders en het gaat niet samen. Heere, dan bidden wij u dat u ons hart vervult en vernieuwt door uw Heilige Geest, opdat we ons in geloof aan u overgeven, opdat we de weg van het nieuwe leven mogen bewandelen, die smalle weg die leidt naar het Vaderhuis. Heere, zo bidden wij u dat we vanmorgen ook weer op de juiste weg gezet en gewezen worden. Dank u wel dat we zo in alle rust en vrijheid samen mogen komen, dat u alles in gereedheid hebt laten brengen. Heere, wij danken u voor het werk dat al gedaan is en voor alle die een taak hebben in deze dienst, wilt u en daarin helpen en zegenen. Ik bid u voor ons zoals we hier bij elkaar zijn en voor hen die thuis verbonden zijn met deze dienst, dat u in ons midden bent, dat u ons hart opent om uw woord te ontvangen, ja, dat u ons hart aanraakt, opdat uw woorden vrucht dragen in ons leven, dat we begrijpen wat u tot ons te zeggen hebt, dat we heel persoonlijk horen wat uw bedoeling is met ons leven, dat u ons soms ook terecht wijst, maar dat u ons ook vertroosten wil en bemoedigen en aansporen. Heere, wat hebben we dat allemaal ook nodig in deze wereld? Want het is niet eenvoudig om als christen in deze wereld te staan. Dat maakt u ons zo duidelijk in uw woord. Als we u willen volgen, dan kunnen we rekenen op tegenstand en vijandschap. En als dat er niet is, dan mogen we u aan de ene kant daarvoor danken. Aan de andere kant moeten we ons dan ook wel afvragen of we u dan wel echt volgen. Heere, geef dat we eerlijk zijn voor onszelf en naar u toe. En geef dat het ons hartelijk verlangen is om u te dienen en voor u te leven. Wilt u ons daar voor dat leven ook op toerusten in deze dienst? Om dan weer bemoedigd en versterkt, gevoed een nieuwe week in te gaan. Heere, zo bidden wij voor alle die het moeilijk hebben, dat u hen in het bijzonder ook troosten en bemoedigen. Heere, geef dat niets ons zal belemmeren of verhinderen in deze dienst om te luisteren naar uw woord, ons te richten op de verkondiging, op uzelf. En wilt u zo uw koninkrijk bouwen, hier en ook op andere plaatsen waar uw evangelie verkondigd mag worden, ja, tot aan het uiterste van de aarde. Laat overal die blijde boodschap klinken, dat licht schijnen, en wilt u overal mensen roepen en trekken uit de duisternis tot uw licht. Heere, zo bidden wij om uw zegen. We hebben het niet verdiend, maar we pleiten op uw trouw, op uw belofte. We pleiten op het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons gebed en aanvaard onze dank uit genade om Jezus wil. Amen. Ik wil met u vanmorgen lezen uit Matteüs 13. Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30. En 36 tot en met 43. Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30. Dat is de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. En vers 36 tot en met 43, dat is de uitleg van die gelijkenis. We lezen het woord van God in Matteüs 13. Vanaf vers 24. Een andere gelijkenis hield hij, de Heer Jezus, hun voor. Hij zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. Maar toen de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. Toen het gewas opkwam en vrucht voortbracht, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De slaven van de Heer des huizes gingen naar hem toe en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar komt dan dit onkruid vandaan? Hij zei tegen hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven zeiden tegen hem: wilt u dan dat wij erheen gaan en het verzamelen? Maar hij zei: nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. En in de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden. Maar breng de tarwe bijeen in mijn schuur. En dan lezen we verder bij vers 36 de uitleg van deze gelijkenis. Toen Jezus de menigte had laten weggaan, ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen bij hem en zeiden: verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde en zei tegen hen: hij die het goede zaad zaait, is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van de wereld en de maaiers zijn engelen. Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover de schriftlezing. Zalig zij die de woorden van God horen en ook bewaren. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven: op Gods tijd en wijze. En dan gaat het over het koninkrijk van God, hoe dat komt. Namelijk op Gods tijd en wijze. En we kijken daarbij naar twee zaaiers, naar tweeërlei zaad en naar tweeërlei bestemming. Twee zaaiers, tweeërlei zaad en tweeërlei bestemming. We gaan eerst zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 37 uit Weerklank. De gewone versie, dus gewoon 37. En daarvan de versen 4, 5 en 7. Psalm 37, vers 4 uit Weerklank. Doe weg uw toorn, houd op met grimmig vragen. Wees niet afgunstig, dat sticht louter kwaad. Want bozen worden door God neergeslagen. En vers 5, wie met zachtmoedigheid verdrukking dragen, zien uit naar vrede en beërven het land. En vers 7, hoe schraal het deel is van wie naar God vragen, het is beter dan der boze overvloed, hè, dan de overvloed van de boze. Psalm 37, vers 4, 5 en 7 uit Weerklank. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op Gods tijd en wijze. Die uitdrukking gebruiken wij wel eens. Als het gaat om de dingen die in het leven anders gaan dan wij verwachten. Het gaat niet altijd op onze tijd en op onze wijze. En dat geldt ook van het Koninkrijk van God. Jongens, meisjes, jongelui, als iemand tot geloof komt, dan zou je verwachten dat in zijn of haar leven alles de goede kant op gaat, verbetert. Want ja, als je toch de goede keuze gemaakt hebt en de goede weg bewandelt, dan moet het toch ook goed gaan in je leven. Maar in de praktijk van het geloofsleven lijkt het soms wel het tegenovergestelde. Dan gaat het helemaal niet zo als je gedacht had. Je valt jezelf tegen. Er gebeuren dingen in je leven die je niet had voorzien. Die teleurstellend zijn. Je loopt tegen je eigen gebreken en zwakheden op. Nou, zo is het de ervaring van de gelovigen. In plaats van dat je vooruit gaat, lijkt het soms wel erop dat je achteruit gaat. En dat is niet zomaar. Dat heeft ook een reden. In de eerste plaats heeft dat ermee te maken dat God je eerlijk maakt voor wie je bent. En dat je jezelf gaat zien. En dat je eerlijker naar jezelf gaat kijken. En dan vallen er een heleboel dingen tegen. Maar er is ook een andere kant. Dat is de kant van de boze, van de duivel, die erop uit is om alles wat God wil dienen tegen te werken. Dan zijn er aanvechtingen in je leven. De duivel is erop uit om alles wat God maakt en doet kapot te maken. En dat kun je in je leven als gelovige soms heel nadrukkelijk ervaren. De duivel maakt je het leven zuur. En als dat niet zo is, dan zou je jezelf af moeten vragen. Hoe komt dat? Ziet de duivel mij over het hoofd? Of maakt hij zich niet zo druk om mij? Omdat hij denkt van nou, die ben ik nog niet kwijt. Nou ja, zo kan het in het geloofsleven gaan. Maar het gaat zo ook in het grotere geheel. Als het gaat om het koninkrijk van God. De komst daarvan in deze wereld. Je zou verwachten en de discipelen verwachten dat ook, hè, dat als de Messias komt, dan wordt alles goed. Dan komt alles goed. Dan gaat het in een rechte lijn vooruit, omhoog. Maar het tegendeel lijkt het geval te zijn. Als het Koninkrijk van God in deze wereld komt, dan barst ook de tegenstand, de vijandschap, de tegenwerking los. En ook daar zit de duivel achter, die zeker daarin alles wat God bouwt wil afbreken. Nou, daarover gaat eigenlijk de gelijkenis van morgen, de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. We kijken allereerst naar twee zaaiers. De Heer Jezus heeft meerdere gelijkenissen uitgesproken die te maken hebben met de landbouw. En dat is natuurlijk heel begrijpelijk. Hè? Dat was iets wat de mensen om zich heen zagen, waar veel mensen ook mee bezig waren. Dat sprak tot de verbeelding. Landbouw, akkerbouw, heeft te maken met groei. Groei die je ook goed kunt vergelijken met het koninkrijk van God toch? Dat is toch ook iets wat groeit? Denk maar aan de gelijkenis van het mosterdzaad. Maar die gelijkenissen die vanuit de landbouw afgeleid zijn, die laten ons ook iets zien van de strijd om het bestaan. Mensen moeten hard werken om in hun levensonderhoud te voorzien. Het gaat niet vanzelf, zeker in die tijd niet. Een kwetsbaar bestaan. Een oogst kon zomaar mislukken. Zwaar werk. En je hoopte maar dat de oogst zou slagen, zodat je weer voldoende eten zou hebben. En ook dat is wat van toepassing is op het koninkrijk van God. Het is niet een leventje van lekker onderuit zitten en wachten tot het naar je toe komt vliegen. Ook in het koninkrijk van God gaat het niet vanzelf. Het gaat door strijd en lijden heen. De Heer Jezus heeft dus verschillende gelijkenissen uitgesproken. We kennen de bekende gelijkenis van de zaaier. Het gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, zoals we zojuist gelezen hebben. In Markus vinden we nog de gelijkenis van het zaad. Daar gaat het over die landbouwer die zijn zaad zaait en dan niet weet wat er gebeurt. Ondergronds kiemt dat zaad en het groeit op. Het is iets wonderlijks, maar uiteindelijk dan oogst hij het gewas, de vrucht ervan. Maar het is goed om die gelijkenis ook op zichzelf te bekijken, want ze lijken misschien op elkaar, maar ze zijn toch ook verschillend. En het gaat in de gelijkenis altijd over de boodschap, over wat die gelijkenis wil duidelijk maken. En dan zijn die boodschappen heel verschillend. Het is goed om heel goed te lezen, en zo beginnen we ook. Een andere gelijkenis hield hij hen voor. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand die goed zaad zaaide in zijn akker. En dan valt het op, of dan moeten we erop wijzen, dat er staat het koninkrijk van de hemelen. Matthäus spreekt altijd over het koninkrijk der hemelen. In andere evangelie wordt ook wel het koninkrijk van God genoemd. Maar dat hij zegt, het is gelijk aan iemand. Dus het gaat om een persoon. En dat is belangrijk om dat gelijk op te pikken. Anders zou je er overheen lezen. Het gaat natuurlijk over het onkruid tussen de tarwe. Zo staat het ook boven de gelijkenis. En even verderop, de uitleg van de gelijkenis van het onkruid, zo is er boven gezet. Maar de Heer Jezus zegt, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan iemand. Dus het gaat in de eerste plaats over iemand. Niet over iets. En die iemand, die is hij zelf. Zo maakt hij wel duidelijk. Hij die het goede zaad zaait in vers 37 is de zoon des mensen. Het gaat over en om de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de zaaier van het goede zaad. Hij bepaalt wat er gebeurt op de akker. En hij bepaalt wanneer de oogst binnengehaald wordt. Hij is het die zaait en hij is het die oogst. En hij is het die de scheiding voltrekt tussen het onkruid en de tarwe. Jezus, de redder, die ook de rechter is en zal zijn. De akker, daar is tarwe op gezaaid. Maar als het opkomt, dan zien de slaven op een gegeven moment ook onkruid verschijnen. Nou zul je misschien zeggen, dat is toch niet zo bijzonder, zo gaat dat toch. Op elke akker komt toch onkruid op. Dat waait erin, dat ontkiemt. Ja, zo zou je kunnen denken. En als je dan even in de taal van de gelijkenis blijft, dan denk je bij jezelf, ja, Sinds de zondeval staat de hele wereld vol met onkruid. Het is niet zo verwonderlijk hè, dat er onkruid tussen de tarwe groeit. Als een boer een stuk land omploegt hè, en het onkruid wat er staat op een stuk braak land onderploegt. En je wacht een poosje, nou dan zie je vanzelf alweer van alles opkomen. Maar gaat het daarover? Dat is maar de vraag. Er is meer aan de hand dan dat er zomaar wat onkruid tussen de tarwe groeit, zoals je dat kan verwachten in deze wereld die gevallen is, in zonde ligt. Want die knechten, die slaven, die vragen zich af waar het onkruid vandaan komt. Er is iets bijzonders mee. Het is niet zomaar een beetje onkruid van allerlei soort wat ertussen gewaaid is of nog aan zaden daar in die grond lag. Nee, er lijkt sprake te zijn van een speciaal soort onkruid wat speciaal daartussen gezaaid is. Dat hebben ze wel in de gaten. Want ze zien natuurlijk welk onkruid het is waar het om gaat, dat het niet om allemaal verschillende planten gaat, maar om waarschijnlijk maar één soort plant, die ook nog eens heel erg lijkt op de tarwe. Er wordt vanuit gegaan dat het hier gaat om dolik, een soort tarwe, wat of een grassoort eigenlijk, die lijkt op tarwe, maar die uiteindelijk giftig is. Onkruid tussen de tarwe. Speciaal daar gezaaid, met opzet. De slaven weten het niet, want het is 's nachts gebeurd. Ze hebben het niet gezien. Toen de mensen sliepen, staat er, is het gebeurd. De zaaier weet het. Hij sliep blijkbaar niet. En hij weet ook wie het was en waarom. Hij weet alles precies. Hij heeft het ook niet voorkomen. Hij constateert het eenvoudigweg. De boze, een boos mens, een kwaad, verkeerd, een slecht mens heeft dat gezaaid. Een vijandig mens staat er. Iemand die met vijandige bedoelingen bezig is, heeft daar iets tussen gezaaid. Daar waar het goede zaad gezaaid is, daar is met opzet het verkeerde zaad tussen gezaaid. Dat is het werk van de boze, van de duivel. Als de Jezus deze gelijkenis uitlegt, dan zegt hij, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk en het onkruid zijn de kinderen van de boze. Jezus gaat vrij soepel om met de beelden. In de gelijkenis van de zaaier, dan is het onkruid, of dan is het zaad vooral het woord dat gezaaid wordt en wat op allerlei plekken terechtkomt, onder allerlei omstandigheden, ontkiemt en vrucht draagt, meer of minder of helemaal niet. Maar hier gaat het veel meer om de mensen. Kinderen van het koninkrijk en de kinderen van de boze. De uiteindelijke uitkomst van dat alles. En die zitten tussen elkaar. Die staan tussen elkaar op de akker. De kinderen van de boze die daar namens de boze het vijandige werk doen om te belemmeren, af te breken wat God opbouwt. En dat is in de eerste plaats wat de Jezus duidelijk maakt. Zo is de situatie. Zo gaat dat. Dat kun je dus verwachten. Daar moet je mee rekenen. Dat is zoals het gaat met het koninkrijk van de hemelen, het koninkrijk van God. Laat je niks wijs maken. Je zult te maken krijgen met vijandschap. Als hier werkelijk Heer Jezus wil dienen en hem wil geloven, dan zul je merken dat de boze er tegenin komt. Twee zaaiers. Dan tweeërlei zaad, want de Heer Jezus legt zelf deze gelijkenis uit. Hij is het die de tarwe zaait. Dat is zijn werk. De boze is het die dat onkruid zaait. Het werk van de boze. Heer Jezus, de Zoon des Mensen, die laat hier iets heel bijzonders zien over zichzelf. Hoe hij omgaat met dat zaad, met dat onkruid. Dat tweeërlei zaad, dat tweeërlei gewas op de akker. Hij zegt dat het moet blijven staan. Als de slaven het zien en vragen of ze het uit moeten trekken, verzamelen, dan zegt hij nee, opdat u bij het verzamelen van het onkruid niet misschien tegelijk ook de tarwe zelf uittrekt. Het gaat om mensen, zo zagen we al, die op de akker van God staan, opereren, bezig zijn. Ten goede of ten kwade. Je zou verwachten dat de zaaier, de landbouwer er alles aan zal doen om dat onkruid te verwijderen. Dat staat toch de tarwe in de weg, dat neemt de voedingsstoffen van de tarwe tot zich en ja, dat belemmert in de ruimte, in het licht en zo. Dat is toch altijd nadelig voor de tarwe. Maar hij wil het niet en hij doet het niet. Het moet blijven staan tot het einde toe. En daar zien we iets van dat de Heer Jezus werkt op Gods tijd en wijze, anders dan wij zouden verwachten. Hij is bereid dat onkruid te laten staan tot de tijd van de oogst. Waarom dan? Wel omdat hij ervoor waakt dat er niet per ongeluk een tarweplantje met het onkruid uitgetrokken zou worden. Om dat te voorkomen moeten ze samen opgroeien. Dat is het geduld van de landman, van de zaaier. Ze moeten maar samen opgroeien, want als je het onkruid ertussenuit probeert te trekken, dan trek je misschien de tarwe los of je trekt per ongeluk een tarweplant eruit. En dat wil hij absoluut niet. Er mag er niet één verloren gaan. En dat is het geduld van de zaaier, van de Zoon des Mensen. Hij wil niet één van zijn kinderen missen. En hij is bereid daar grote offers voor te brengen. Strijd en lijden voor te aanvaarden. En zo gaat het in het leven van de Heer Jezus zelf. Als hij bereid is de weg van het lijden te gaan om mensen te redden en te behouden. Als hij bereid is om de boze de ruimte te geven zijn werk te doen. Namelijk door middel van de vijandschap van mensen die tegen de Heer Jezus opstaan en hem uit de weg willen ruimen, uiteindelijk ook aan het kruis hangen. Hij laat het gebeuren. Om zijn kinderen te redden. En zo handelt hij ook met de gemeente. In de lijn van hemzelf. Ook in de kerk laat hij het gebeuren en staat hij toe dat er sprake zal zijn van strijd en lijden voordat uiteindelijk de oogst komt. Belangrijke werkelijkheid om je te realiseren. De Heer Jezus laat het toe dat er beproeving is in het leven van de gelovigen. Dat er in de kerk soms van alles gebeurt wat niet zou moeten. Omdat de vorst van de duisternis, de boze, de duivel, er altijd maar op uit is om dingen kapot te maken en in verwarring te brengen en door elkaar te schudden. Kijk, de slaven zouden het liefst er gelijk uittrekken. Weg met dat onkruid. Heb je niks aan. Zo zijn wij mensen toch ook. Wij zouden toch liefst gelijk in de hemel komen. Liever geen strijd en lijden omwille van het geloof er tussendoor. Maar deze zaaier wil het zo. In zijn geduld om zijn kinderen te behouden. En misschien ook wel, en dat is natuurlijk het wonderlijke van deze gelijkenis. Tenminste, als je het vanuit menselijk perspectief bekijkt. Dat het misschien mogelijk is dat er onkruid tarwe blijkt te zijn. Dat wij ons zo kunnen verkijken als mensen, zo kunnen vergissen. En dat mensen die misschien ooit begonnen als vijanden, eindigen als kinderen van God. Maar ook dat er mensen die altijd vrome, gelovige kerkmensen leken, uiteindelijk huichelaars, verlogenaars, afvallige blijken te zijn. Wij mensen kunnen ons vergissen in elkaar, misschien wel in onszelf. Deze gelijkenis roept ons zeker op om eerlijk te zijn. Ook voor onszelf, om ons af te vragen, ja, behoor ik nou echt tot die tarwe, tot die kinderen van het koninkrijk? Er is geduld bij God, genadetijd zou je het kunnen noemen, omdat hij niet wil dat er enige verloren zouden gaan. En daarom moet het zo gaan. Pas als het gewas rijp is, als de vruchten duidelijk openbaar gekomen zijn, dan gaat de zijzering. Dan wordt het gemaaid. En dan wordt het onkruid van de tarwe gescheiden. Dat is de tijd van de oogst die door hemzelf bepaald worden. En tot die tijd groeit het samen op en ja, is daar sprake van beproeving, van aanvechting, van strijd en lijden. Maar is er ook sprake van geduld, van genade, van het wonderlijke werk van God die vijanden tot vrienden maakt. Vijanden worden met God verzoend. Maar intussen en wordt die vijandschap wel concreet in daden en personen. En je kunt je afvragen van, ja, als je dat nou zo in het geestelijk leven en in het kerkelijk leven bekijkt, hè, moet je daar dan niet tegen optreden? Als je merkt dat er in de gemeente tarwe en onkruid door elkaar staan, moet je dan toch niet op een bepaald manier en op een bepaald moment ingrijpen? Nou, deze gelijkenis verbiedt de slaven, om zo maar te zeggen, niet om iets te doen, maar wat hij wel verbiedt is om die scheiding aan te brengen. Dat uiteindelijke oordeel uit te voeren, dat komt ons niet toe. Wij kunnen niet oordelen over harten en levens van mensen en wat er in levens van mensen nog veranderen kan en zal misschien. Vandaar, maar dat neemt niet weg dat je in de kerk en in je eigen leven ook wel zeker alert moet zijn op al die gevaren die er zijn, die verleidingen, die dwalingen waar je zomaar in meegezogen kan worden. Alert kan zijn op die vijanden die je bij God bij vandaan proberen te trekken. Zeker ook binnen de kerk, hè? Dan, als je dat bij Paulus leest in de brieven, hè, dan moet je je zeker verzetten tegen de dwaalleer en de dwaaleraars. Maar het mag niet zo ver gaan dat wij gaan bepalen wie er wel en niet zalig zullen worden, mogen worden, kunnen worden. Geen inquisitie in de zin zoals we die kennen uit de Spaanse tijd, waar mensen vanwege het geloof gedood werden. En dan nog wel dat was juist de vervolging die van de andere kant kwam, zouden we zeggen, maar toch in naam van de kerk plaatsvond, van de Rooms-Katholieke kerk toen. Iedereen die het niet eens was met die leer, ja, die kon op de brandstapel terechtkomen. Dat is niet wat God bedoeld heeft. Zo ver mogen wij niet gaan. Dat oordeel komt ons niet toe, dat moeten we aan de Heer Jezus overlaten. Hij is de hartekenner. Hij weet wie de zijnen zijn. Wie zijn kinderen zijn. En dan kan het zijn dat er iemand op het laatste moment nog zijn kind blijkt te zijn. Als hij denkt, dat bekende voorbeeld van de moordenaar aan het kruis. Die vlak voor het einde van zijn leven nog mocht horen. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Ieder mens had misschien gedacht, hij krijgt zijn verdiende loon. Zo iemand, die moet gedood worden. Zo'n slecht mens, die verdient het niet te leven. Maar bij God was er nog genade. Dat is het bijzondere. De Jezus, hij zal uiteindelijk zelf de scheiding voltrekken. Maar wat bij hem voorop staat, is het behoud van zijn kinderen. De tarwe, de oogst van de tarwe, daar is het hem om te doen. Opdat elk tarweplantje veilig en wel, elke graankorrel die eruit voortkomt, goed en wel opgeborgen zal worden in zijn schuur. Wat een evangeliegemeente, wat een blijde boodschap ligt hierin opgesloten. Dat de Heer Jezus zo bewogen is met het behoud van mensen, dat hij bereid is geduld te oefenen. In de brief van Petrus komt dat ook terug. Als mensen spotten met de wederkomst van de Heer Jezus Christus, komt er nog wat van. Dan lezen we ook dat het Gods geduld is, dat hij niet wil dat de mensen verloren gaan, maar dat hij ze nog genadetijd geeft, tijd om tot inkeer te komen, tot bekering te komen, zodat ze nog behouden zullen worden. Gemeente, dan tot slot het derde, tweeërlei bestemming. Het gaat dus om de komst van het Koninkrijk van God en die gaat dan anders dan wij zo geneigd zijn te verwachten. Zoals ook de discipelen het verwachten. De Heer Jezus kwam niet als een koning die even orde op zaken zou stellen en gauw ervoor zou zorgen dat Israël was bevrijd van de Romeinen en dat alles weer voor de wind zou gaan. Nee, het ging zo heel anders. Het ging naar het lijden toe, naar het kruis toe. De komst van het Koninkrijk heeft voor ons een verborgen en vaak verwarrend verloop. Niet zo glorieus als je zou hopen en verwachten. En dat is ontnuchterend. Dat zet je met twee benen op de grond. Denk nou niet dat als je tot geloof komt, dat dan alle moeilijkheden voorbij zijn, zoals het soms ook wel verkondigd wordt. Een soort welvaartsevangelie. Als je nou in Jezus gelooft, dan gaat alles voor de wind. Dan word je rijk en dan word je gelukkig en dan kan er je niks meer gebeuren. Nee, daarmee worden mensen voor de gek gehouden. Het evangelie zet ons heel nuchter met twee benen op de grond. Wat je kunt verwachten als je de Heer Jezus gaat dienen en hem gaat geloven is vijandschap, tegenwerking. En hier worden ze genoemd struikelblokken. En wettelozen. Daar heb je mee te maken. Dat is de wereld waarin we leven. Zelfs in de kerk, in de gemeente van God, kan het nog zijn dat mensen je op het verkeerde been zetten en je belemmeren om de Heer Jezus te volgen. En tegelijkertijd is het ook bemoedigend. Als je daarmee te maken hebt en in je leven dat ervaart, dan is het ook bemoedigend om te horen, ja, dat het ook zo moet gaan. Dat de manier is waarop God het laat gebeuren. Het hoort erbij. En het is misschien wel het bewijs van dat het echt is. Als je in je leven te maken krijgt met de vijandschap tegen de Heer Jezus en tegen het geloof. Dat je bij jezelf beseft, ja, blijkbaar heeft de duivel ook in de gaten dat ik niet meer bij hem hoor. En doet hij er alles aan om mij het leven zuur te maken en zo mogelijk mij terug te trekken bij God vandaan. Het hoort erbij. Je kunt het verwachten. Zo zit de boze namelijk in elkaar. En tegelijkertijd ook, en vanuit een ander perspectief, zou je het nog kunnen benaderen, zoals de Heer Jezus dat zegt, en zoals we dat lezen in de Hebreeënbrief, dat God zijn kinderen beproeft. Een vader die zijn kinderen kastijdt, juist omdat hij hen lief heeft, tot hun nut, omdat zij deel zullen krijgen aan zijn heiligheid. Het hoort erbij, die beproeving is nodig. Voor de gelovigen, om te groeien, om te wortelen, om staande te blijven. Kijk, als die vele plantjes bij elkaar staan op een stukje grond, dan zoeken ze allemaal naar voldoende voedingsstof. En als er dan heel veel bij elkaar zijn, ja, dan kunnen ze niet opzij, maar moeten ze de diepte in om voldoende voedingsstoffen te vinden. Ja, zo is het ook met de strijd in het geloofsleven. Die dwingt ons om dieper te wortelen. Te wortelen in de Heer Jezus Christus. Opdat we mogen opgroeien en vruchten mogen dragen. Dat is de situatie waarmee we te maken hebben. Dwaaleraars, verleiders, huichelaars, openlijke vijandschap. Van alles. De duivel heeft veel pijlen op zijn boog om het volk van God het lastig te maken. En de gemeente die heeft dat te aanvaarden. Die aanvaardt dat ook. Die leert dat ook in geloof in Gods handen te leggen als het goed is. Om in vertrouwen het over te geven aan God tot het moment daar is dat Hij de scheiding aanbrengt. Dat hij zijn kinderen thuis brengt en zijn vijanden verbrandt in de oven, in de vurige oven werpt. Samen opgroeien. Dat betekent samen ook rijp worden voor de oogst. De vrucht komt openbaar en zo is het in ons alle leven. Naarmate ons leven vordert, wordt het steeds duidelijker. Voor jezelf en voor anderen, maar in het meest voor God zelf, die de harten kent. Waar je leven naartoe gaat. Welke bestemming je leven lijkt te hebben of zal hebben. De vrucht komt steeds meer openbaar. De keuzes, die maken het duidelijk. De kinderen van de boze, die zondigen de maat vol. Zij worden steeds stelliger in hun vijandschap. Wie kwaad doet, die zal nog meer kwaad doen. Totdat de maat vol is. En de tijd daar is. En dan lezen we zo heel aangrijpend. Dat het onkruid als eerste verzameld en in bossen gebonden wordt. Om het te verbranden. En in de uitleg staat. En ze zullen in de vurige oven. En in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tanden geknas. Heer Jezus wint er geen doekjes om, niet om mensen bang te maken. In de eerste plaats om zijn kinderen te bemoedigen. Dat er een tijd komt dat het uit is met al die vijandschap. Al die vijanden zullen in de vurige oven geworpen worden. Ze zullen er nooit meer last van hebben. Dat betekent tussen de regels door natuurlijk wel zo. Wel dat als je tot die vijanden hoort. Dat je toekomst zal zijn. De vurige oven. We kennen dat uit de geschiedenis van Daniel en zijn vrienden. Die in de vurige oven werden gegooid. En daarna hun vijanden die er niet levend uitkwamen. Beeld van het oordeel, van de straf, gejammer en tanden geknars. Verontwaardiging, wroeging, vijandschap, maar het zal niet baten. Je moet er toch niet aan denken. En dan, als je op dat verkeerde spoor bent, als je zo'n vijand bent van de genade van de Heer Jezus Christus en van zijn gemeente, dan waarschuwt de Heer Jezus je ook heel sterk, zoals hij zijn vijanden tijdens zijn leven ook gewaarschuwd heeft. Juist als mensen het evangelie verwerpen, de Heer Jezus verwerpen, dan komt hij met die scherpe taal. Voor hen zal het zijn als ze zich niet bekeren. Haast je dan om te buigen voor koning Jezus. Maar de rechtvaardigen zullen stralen als de zon, staat er. Ze worden thuisgebracht in de schuur, die toch niets anders blijkt te zijn dan het vaderhuis met de vele woningen en de bruiloftszaal waar de Heer Jezus over gesproken heeft. De rechtvaardigen zullen daar stralen als de zon. Jezus zegt, heb geduld zoals ik geduld gehad heb en heb met deze wereld. Op mijn tijd en op mijn wijze zal die tijd komen. En als je dan bij mij hoort, dan zal het goed zijn, voor eeuwig goed zijn. Dan zul je stralen als de zon in het koninkrijk van de Vader. Die oren heeft om te horen, laat hij horen. Dat wil zeggen, pas het toe op je eigen leven. Vraag het je af. Waar ligt mijn toekomst? Wat kenmerkt mijn leven? Bij wie hoor ik? Want daar zul je uiteindelijk ook zijn. Gemeente, de wereld en iedereen afzonderlijk, wij moeten door dat rijpingsproces heen gaan. En wil je dat ook? In de goede zin van het woord, dat je zegt, ja, dat is nodig, dat heb ik ook nodig. Dat aanvaard ik uit Gods hand. En ik bid dat Hij mij er doorheen leidt en draagt en mij bewaart. En dat door de beproeving heen het geloof gelouterd tevoorschijn mag komen. Opdat ik eens met Hem mag leven. Gemeente, hier op aarde kunnen we ons vergissen in elkaar. En je kunt jezelf ook voor de gek houden. Op allerlei manieren. Maar we kunnen God niet voor de gek houden. Hij kent ons hart. Hij weet wie van Hem zijn en wie niet. Gemeente, ga dan naar Hem toe. En leg het eerlijk aan Hem voor. En rust niet voordat je weet dat je bij Hem hoort. En dat je met heel je hart Hem ook wil dienen. En voor Hem wil leven. En bereid bent ook de kosten op je te nemen. Het kruis te dragen wat Hij op je legt. Opdat je eenmaal door het lijden heen met Hem verheerlijkt zult worden. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 66. De versen 4 en 5. Loof de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste baan. En ook het vijfde vers, en net belemmerde onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. Gij die door heerszucht ons vertreden. U gaf ons over aan het geweld. Maar dan ook wat er volgt. In de versen 4 en 5 van Psalm 66. Thank you. Gemeente, laten we danken en bidden. We bidden voor de nabestaanden en familie van mevrouw Kroon van Toren en van de heer Heikoop, die in de afgelopen weken een geopend graf hebben gestaan. De Heer geeft hen troost in het gemis van hun geliefde. We bidden voor Wijnie Hogewerf, die leeft in de spanning van haar gezondheid. De Heer geeft haar rust en overgave. We bidden voor Jolanda Bos, die in afwachting is van bestralingen. Dat deze hun werk zullen doen onder de zegen van de Heer. We bidden voor mevrouw Plomp-Korver, die gevallen is en waardoor ziekenhuisopname noodzakelijk bleek. We vragen om genezing en herstel en Gods nabijheid voor haar. We danken met Jolanda van Rijn, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, dat ze daar verder mag herstellen en haar plaats weer mag innemen. We bidden voor anderen die niet met name genoemd worden, maar ziek zijn. Het zij dat ze wachten op onderzoeken of uitslagen, of langdurig ziek zijn, waardoor de aandacht misschien verflauwt voor hen. Ik bid ook voor hen die psychische nood kennen en voor wie het leven duister is. We bidden voor de kerkraadsvergadering van morgen en de ontmoeting vanavond met een predikant. En met name om de leiding van de Heilige Geest in dit alles. We mogen danken voor de ontvangst van de nieuwe solvabiliteitsverklaring. En we bidden om vrijgevigheid. De wetenschap dat er meer geld nodig is dan de voorgaande jaren om fulltime predikanten te kunnen betalen. En we bidden voor het werk van de SBE, waarvoor we geven in de zendingsbussen. We vragen om een zegen over deze manier om het evangelie en de Bijbel door te geven. Zullen we samen danken en bidden. Heere, trouwe God in de hemel, dank u wel dat we hier zo bijeen mogen zijn. Dat we in alle rust uw woord mochten horen. Heere, dank u wel voor die boodschap die u ons brengt. Waarin u laat zien dat u alles in uw handen hebt en toch allerlei dingen laat gebeuren die wij misschien moeilijk vinden of moeilijk kunnen begrijpen. Maar waaruit toch blijkt uw liefde, uw bewogenheid, uw geduld, uw trouw, uw verlangen om het verlorene te behouden. Heer, zo bidden wij u, dat u zo ook in ons leven aanwezig zult zijn. Als we u mogen kennen en te maken krijgen met tegenstand, met aanvechtingen, met bozen die ons het leven zuur probeert te maken. Heer, dat we dan toch in dat alles mogen hopen en uitzien naar u. Dat u ons leidt en draagt door dit leven heen. En dat u eens alles recht zult zetten. En een einde zult maken aan alle vijandschap. En aan het rijk van de boze. Heer, mogen we in die verwachting leven. Mag dat ons troosten en bemoedigen als we het moeilijk hebben. En tegelijkertijd, Heere, als we dat niet in ons leven ervaren, moeten we ons misschien wel afvragen of we u wel echt kennen en dienen en volgen. Heer, geef dat we eerlijk zullen zijn voor onszelf. Als we u niet echt kennen en dienen met ons hart, dat we ons dan alsnog tot u zullen bekeren, tot u zullen komen, om uw genade zullen bidden. Om de leiding en de kracht van uw Heilige Geest om ons leven te vernieuwen. Opdat we als uw kinderen mogen leven en zalig mogen worden. Heere, help ons als we te maken hebben met die tegenstand, soms heel concreet door mensen die ons het leven zuur maken. Maar ook als het gaat om de wereld waarin we leven, al die verleidingen die op ons afkomen, die dwaalleer die over ons uitgestrooid wordt. Heere, wees dan in het bijzonder ook met de kinderen en de jongeren. Geef dat ze weerbaar mogen worden en dat we hen weerbaar mogen maken om te kunnen onderscheiden wat van u is en wat niet. Heer, dan bidden wij u voor uw kerk, dat u haar bewaart te midden van al die dwalingen en verleidingen die er zijn. En zo bidden wij u dat u doorgaat met uw werk, ook in deze gemeente en wereldwijd. Zegen het werk dat gedaan mag worden in uw koninkrijk en alle die daar een taak in hebben. Heer, geef dat het vrucht mag dragen, dat vele mensen tot u zullen komen. Heer, zo mogen we u ook bidden voor de kerkraadsvergadering van morgen en voor de ontmoeting met een predikant vanavond in het kader van het beroepingswerk. Heer, wilt u daarin ook leiden door uw Heilige Geest en daarin geven wat nodig is. Heer, zo bidden wij u om een zegen over de gaven die we geven als het gaat om de zendingsbussen, om te bouwen aan uw koninkrijk, maar ook als het gaat om de financiële situatie van de gemeente hier. Geef dat we beseffen dat het nodig is en dat we met blijdschap en blijmoedigheid zullen willen geven voor uw dienst. Dat daarin ook iets mag blijken van de vrucht van het geloof. Heer, wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben, die te maken hebben met ziekte, zorg, met psychische nood en wat al niet meer. Ontferm u over hen, hier in de gemeente, maar ook in de wereld om ons heen. Wat is er veel nood en ellende. Ontferm u en wilt u nog hulp bieden en nabij zijn. Wilt u zegenen wat gedaan wordt om te helpen. Heren, wij bidden u voor Jolanda van Rijn, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, geeft dat ze verder mag herstellen en haar plaats weer kan innemen. Heren, wij bidden u voor mevrouw Plomp-Korver, die gevallen is en daardoor opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Wilt u haar nog weer genezing en herstel geven en wilt u dicht bij haar zijn op haar hoge leeftijd. We bidden u voor Jolanda Bos, die in afwachting is van bestralingen, wilt u ook die behandeling zegenen. We bidden u voor Wijnie Hogewerf, die in spanning is van haar gezondheid, wilt u haar rust geven en overgave aan u daarin. Wilt u zo haar ook nabij zijn. Wij bidden u voor de rouwdragende families en nabestaanden. Heer, wilt u ook hen troosten en ondersteunen. Heer, wat is er dan ook weer veel aan de hand? Wat is er veel nood? Maar geef dat die nood ons dichter bij u mag brengen. Dat die nood ons altijd leert om het van u te verwachten en ons erop wijst dat dit aardse bestaan zo vol gebreken is en zo gebroken is, maar dat bij u het ware leven te vinden is en dat wie op u vertrouwt, in u gelooft, uiteindelijk het eeuwige leven mag ontvangen. Heer, mag dat ons troost en kracht geven in welke situatie dan ook. Heer, zo bidden wij u voor de gemeente, wees met ons deze dag, laat het een goede dag zijn tot uw eer. Ik wil ook vanavond de dienst zegenen, uw dienaar ook vervullen met uw geest. En wilt u zo doorgaan met uw werk ook in de week die voor ons ligt. Zegen het werk dat gedaan mag worden in de gemeente en alle die daar zich voor inzetten. Heer, laat uw licht schijnen, ook buiten de kerk, bij de mensen om ons heen. Dat ze u zullen zoeken, u nodig zullen krijgen, naar u zullen vragen. Maar geef dat ook wij, ja, dat licht mogen laten zien door heel ons leven heen. Dat het duidelijk mag zijn bij wie we horen en wie we dienen en wie we lief hebben. Zo bidden wij u en danken wij u voor alles wat u gaf. Uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, u mag uw gaven geven voor kerkbeheer en project 1027 van harte aanbevolen. En wij zingen tot slot nog uit de psalm waarmee we begonnen, 140, de laatste twee versen nu, vers 12 en vers 13. 140, vers 12 en 13. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.